En ik denk het vergemakkelijken van met name die aansluiting, die overstappen. En ook het aantrekkelijk maken als je dan wel een keertje een kwartier moet wachten op de bus die je daarna moet pakken. Het inzetten op dat soort aspecten, dat wel de ketenreis een stuk aantrekkelijker kan maken.
Wat is ketenmobiliteit? En waarom is ketenmobiliteit of multimodaal reizen zo belangrijk? Hoe ziet de gemiddelde ketenreiziger eruit? En wat wordt er gedaan om deze manier van reizen te stimuleren? Mijn naam is Martijn Bloksma. Ik heb geen verstand van verkeerskunde, maar ik heb er wel dagelijks mee te maken. In deze podcast stel ik de vragen en helpen de adviseurs van MobiPeople mij aan een frisse blik op de weg. Nee, want we gaan het vandaag hebben over ketenmobiliteit. En ketenmobiliteit is, ik heb het even opgezocht, want ik wist het niet, is een verzamelbegrip voor het mogelijk maken van het gebruik van diverse vervoermiddelen tijdens een reis. Dat heb ik van de website van CROW gehaald. En voordat ik verder ging lezen, dacht ik, nou, ik ga er gewoon een podcast van maken. En ik nodig een paar experts uit. Dus bij mij aan tafel zitten Roan en Mirjam. En jullie gaan mij, als het goed is, van alles vertellen over ketenmobiliteit en mij een frisse blik op de weg geven. Mirjam, mag ik jou vragen om jezelf eerst voor te stellen? En waarom zit jij hier aan tafel bij mij?
Ja, dat mag je zeker, dankjewel. Ik ben Mirjam de Boek. Ik werk als adviseur mobiliteit bij Mobicon. En ik hou me eigenlijk in mijn werkzaamheden veel bezig met openbaar vervoer en deelmobiliteit. En dat raakt heel sterk aan ketenmobiliteit. Ketenmobiliteit is inderdaad wat je zegt, het gebruik van verschillende vervoermiddelen in één reis. Nou, heel vaak wordt deelmobiliteit bijvoorbeeld in combinatie met het OV gebruikt. Of je ziet dat het openbaar vervoer eigenlijk vrijwel altijd in combi met een andere manier van verplaatsen wordt gebruikt. Dus nou, dat is een van de redenen dat ik hier aan tafel zit. En ik ben zelf ook fervent ketenreiziger, zoals ze dat dan noemen.
Ja, jij doet aan ketenverplaatsingen.
Zeker.
Top, leuk, welkom. Roan, wie ben jij?
Ik ben Roan van der Klippen, sinds een jaar werkzaam bij MobiPeople. En op dit moment gedetacheerd bij de gemeente Hardenberg en Ommen. En ik zit hier omdat ik ooit een afstudeeronderzoek gedaan heb naar de vervoerswijzekeuze van studenten. En studenten reizen veelal met het OV. En wat Mirjam ook zei, nou ja, OV maakt toch een groot deel, of is een belangrijk onderdeel in de keten. Dus, en ik was vervent ketenreiziger, om het zo even te noemen, inmiddels niet meer. Maar op zo zit ik hier.
Oké, nou, daar gaan we het nog uitgebreid over hebben volgens mij. Maar ik had net heel eventjes geprobeerd om in één regel ketenmobiliteit neer te zetten. Ketenmobiliteit is dus een verzamelbegrip voor het mogelijk maken van het gebruik van diverse vervoermiddelen tijdens een reis. Is daar nog iets aan toe te voegen of is dat wat het is?
Nou, als je het meest simpel wil stellen, is dat eigenlijk gewoon wat het is. Je hebt heel vaak maken ze onderscheid in unimodale reizen. Dat betekent eigenlijk dat je je reis van A tot B gewoon met éénzelfde vervoermiddel aflegt. En je hebt multimodale reizen en dat is eigenlijk de ketenreis. Daar maak je dus gebruik van een combinatie van vervoermiddelen.
En Roan, zou jij eens concreet een voorbeeld kunnen noemen van hoe ziet een ketenreis, hoe kan die eruit zien? Om het voor de luisteraar die het niet kent, concreet te maken.
Ja, om aan te haken bij mijn afstudeeronderzoek. Je woont in Zwolle. En je moet naar de campus in Groningen bijvoorbeeld, afhankelijk van jouw afstand tot het station, reis je bijvoorbeeld met de fiets of lopend of met de bus naar het station. Daar leg je die circa 100 kilometer af met de trein. En vanaf daar sta je weer op het keuzepunt om met een OV-fiets, vaak in dat geval, de bus of ook te lopen naar de campus. Dus zo heb je eigenlijk een keten van bijvoorbeeld fiets, OV en de bus. Dus dat is al je keten.
Oké. En jij bent vervent ketenreiziger, Mirjam.
Klopt.
Hoe ziet jouw keten eruit?
Nou, we zitten nu op kantoor in Den Bosch en ik woon in Nijmegen. Ik ben toevallig vanmorgen naar het station gewandeld. Vaak pak ik ook de fiets naar het station. Dan stap ik in de trein naar of Rosmalen of Den Bosch Centraal. En reis ik vanaf daar verder meestal met de OV-fiets naar kantoor. Dus nou, op die manier combineer ik in dit geval vandaag lopen, trein en de OV-fiets.
Ja, en jij bent geen ketenreiziger meer?
Nee, eigenlijk de meeste gevallen niet echt een unimodale autorijder geworden. Dat komt dus in mijn geval door mijn werk. Ik woon zelf in Zwolle. Daar reis ik met de auto naar het kantoor in Hardenberg. Dat zit daar ook op het industrieterrein, dus ver van een OV-knooppunt. En dan ben ik er eigenlijk. Dus van deur tot deur met de auto. En tijdens mijn werk zelf ook moet ik wel eens op locatie zijn. En gemeente Hardenberg en Ommen trouwens zijn best wel plattelandsomgevingen. De afstanden die je moet afleggen zijn groot. En er is weinig vervoer, OV-aanbod. Dus dan ga ik toch ook snel van het kantoor naar de locatie met de auto. Dus in mijn studententijd, ook met het gratis OV, is het OV toch ook wel een stuk aantrekkelijker. Ook afhankelijk van de locatie waar je moet zijn. Maar nu moet ik toch eerlijk bekennen dat ik meer auto georiënteerd ben. Ja.
Herkenbaar. Waarom is ketend mobiliteit een ding? Waarom zijn we daar nu mee bezig? Of zijn we daar eigenlijk altijd al mee bezig, maar heb ik er nog nooit van gehoord?
Ik denk dat het laatste dat je dat goed zegt. Het is eigenlijk altijd al een ding geweest. Hè? Sinds de treinen voornamelijk rijden, maak je waarschijnlijk al een keten, omdat je toch op een of andere manier na het station moet komen. En hoe kom je vanaf het station in de plaats waar je moet zijn? Hoe kom je op de plek van bestemming? Dus eigenlijk heb je dan al een keten gemaakt als je die reis op die manier maakt. En waarom het nu meer een ding is, ik weet niet zozeer of het meer een ding is. We zijn er, ik denk voornamelijk als verkeerskundigen, meer bewust van dat een mooi alternatief kan zijn voor bijvoorbeeld de auto. En daar zijn natuurlijk nog wel een aantal belangrijke factoren, belangrijk bij die zo'n ketenverplaatsing kunnen stimuleren ten opzichte van bijvoorbeeld de auto.
Ja, ik wil daar op zich wel op aanvullen, sluit ik me bij aan. Ik denk niet zozeer dat de ketenreis iets nieuws is. Het bestaat al heel lang. Ik denk dat reizigers zich meer dan eens niet bewust zijn eigenlijk van het feit dat zij een ketenreis aan het maken zijn. Net als dat jij inderdaad moest opzoeken, Martijn, wat het eigenlijk inhield. Terwijl jij ongetwijfeld wel eens een ketenreis hebt gemaakt.
Zeker.
Ik denk wel dat wat Roland ook zegt, het is steeds, ik denk wel steeds belangrijk aan het worden. Of er is steeds meer aandacht voor, met name in het aanbieden van aantrekkelijke alternatieven voor de eigen auto. Als je kijkt met name in binnensteden, ruimtegebrek. We staan natuurlijk voor een grote woningbouwopgave. Ja, daar past gewoon een heel autoafhankelijk systeem. Past daar gewoon niet altijd gewoon. En ik denk een ander ding is natuurlijk de duurzaamheidsdoelstellingen. Als je daarnaar kijkt, het aanbieden van aantrekkelijke alternatieven voor de eigen auto. Ook daarin kan de ketenreis denk ik een goede concurrerende positie ten opzichte van de eigen autobieden. Als je kijkt naar de lange afstanden met bijvoorbeeld de trein, het voorbeeld wat Roland gaf om naar Groningen te komen. Ja, ik denk dat het daarmee wel dat er steeds meer aandacht voor is gekomen.
Ja, want het OV is wel een hele belangrijke speler in dit gebeuren, toch? In de keten.
Ja.
En in de vorige aflevering hebben we het met collega's gehad ook over het OV. Dat op het moment dat het beste alternatief is voor lange afstanden, alleen dat het op dit moment niet optimaal ingezet kan worden. Wat betekent dat voor het stimuleren van ketenmobiliteit?
Nou, ik denk daarin, waar je naar refereert, dat het des te belangrijker is dat het voor- en natransport, dat goed geregeld is. Wat je heel erg ziet is een trend van het strekken van lijnen. Dat houdt in dat eigenlijk de kriskras buslijnen bijvoorbeeld door een wijk heen, die worden grotendeels naar de grotere weg, misschien langs de wijk heen gelegd. Dat is effectiever, efficiënter voor het OV. Betekent wel voor de reiziger zelf dat hij een langere afstand van en naar de bushalte in dit geval krijgt. Nou, dan is het denk ik heel belangrijk dat je ervoor zorgt dat die reiziger alsnog op een fijne, een snelle, directe manier bij de bushalte kan aankomen. Want anders dan loop je toch het risico dat de reiziger sneller ervoor kiest om dus met de eigen auto in dit geval de reis af te leggen. Dus ik denk daarmee dat het des te belangrijker is dat we ons bewust zijn van het belang van dat voor- en natransport in de ketenreis. Dus het voor- en natransport eigenlijk naar de lange reis die het grootste deel van jouw ketenreis uitmaakt.
Ja, mee eens natuurlijk, maar ook wil ik wel aanvullen van het voor- en natransport. Ik weet niet of dat voor de gemiddelde Nederlander bekend is wat dat dan is. Daar kan je bijvoorbeeld zien het aanbod van een OV-fiets op stations. Dus ben je al op de plaats of plek van bestemming, maar je moet nog naar het kantoor, je moet nog naar de campus. je wil shoppen in het centrum van. Hoe kom jij van het station naar die locaties? Nou ja, dat kan in Nederland gelukkig, vind ik zelf een heel mooie optie. Met bijvoorbeeld de OV-fiets. En we zien nu ook steeds meer deelsystemen. Dat kan go-sharing scooters zijn die je hier in Den Bosch zag ik ook. Die er hier ook al staan. En andere deelsystemen. En die maken dan die keten in zijn totaliteit beter. Of ja, het juiste woord ervoor te vinden. Maar beter, sterker, dat het soepeler op elkaar aansluit. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn een frequentie van bussen. Je komt ergens aan en je moet een half uur op je bus wachten. Misschien is dat met de auto dan de volgende keer wel sneller. Maar als je weet dat elke 5 à 10 minuten een bus gaat naar die plek van bestemming, dat draagt al bij aan jouw ketenverplaatsing.
Want als ik hier in een bos kijk, die go-sharing scooters, je struikelt er bijna over. Daar hebben we ook een hele podcast over gemaakt en daar heb ik mijn frustraties over gedeeld. Maar ik kan me in dit verhaal kan ik me wel voorstellen dat deelmobiliteit, waar wij dan die scootertjes onder vallen, dat een grote meerwaarde is als het gaat om het stimuleren van ketenmobiliteit. Is dat ook, want jij bent daarmee bezig dan in je werkzaamheden. Is dat ook de reden of staat dat er los van?
Nou, ik heb wel het idee dat zeker verband houdt met elkaar. Ik denk dat, wat je wel eens hoort is dat het openbaar vervoer eigenlijk het de ruggengraat is ook van het deelmobiliteitssysteem. Deelmobiliteit kan echt aanvullend zijn op het OV-systeem. Het kan heel goed invulling geven, denk ik, aan die first and last mile, dat voor- en natransport, wat ik net ook noemde, en des te belangrijker in het strekken van lijnen. Dus ik denk, wat wel het geval is denk ik dat je kan onderscheid maken voor deelmobiliteit in eigenlijk unimodale en multimodale vormen. De deelauto, deelbakfiets wordt in de meeste gevallen unimodaal gebruikt. Dus die gebruiken mensen om direct van A naar B te reizen. Tuurlijk, de deelauto, deelbakfiets kunnen ook in de keten worden gebruikt. Maar ik denk dat met name deelfiets, deelscooter, misschien in de toekomst ook de deelstep, die kunnen denk ik echt invulling geven aan dat voor- en natransport.
Kijk heel eventjes naar mezelf, want jij zei net, waarschijnlijk heb je ook wel eens in de keten gereisd. Dat is voor mij nog niet zo heel lang geleden. Ik heb de vorige podcast hebben het gehad over het OV. En we hadden het toen over waarom pak je de auto in plaats van het OV. Nou heb ik daad bij woord gevoegd. En ik heb een reisje gemaakt naar Maastricht. Eerst met de fiets naar station, vervolgens met de trein naar Maastricht. En in Maastricht ben ik uitgestapt en heb ik nog een stukje gewandeld. En dat was meer omdat ik een week daarvoor had ik de auto gepakt. Heb ik hele dure benzine heb ik opgemaakt. Heb ik vervolgens mijn auto in een parkeergarage gezet. En was ik weer 40 euro armer omdat ik alleen maar mijn auto daar neerzette. Waar ik heen wil gaan is, ik heb niet het idee dat ik daarin gestimuleerd word door iemand anders dan mijn eigen portemonnee. Of mijn eigen gemak, mijn eigen comfort. Lekker in het trein zitten, laptopje voor me en toch nog kunnen werken, terwijl ik normaal gesproken in de auto een halve dag niet had kunnen werken. Hoe werkt dat? Is er iets van een stimuleringsprogramma of zo om ketenmobiliteit te promoten? Of is dat echt iets wat bij mij zit?
Nou, ze werken in verschillende regio's wel al aan ketenmobiliteit. Er zijn programma's op ketenmobiliteit. Ik denk wat een heel belangrijk aspect is hoe aantrekkelijk is het voor de reiziger om die overstap te maken? Hoe begrijpelijk is het? Hoe gemakkelijk is het? Het is bij uitstek zo in multimodale reizen dat het kost nou eenmaal wat meer geplan en voorbereiding om je reis te maken. Je stapt niet in de auto van A naar B. Nee, je moet nadenken, hoe ga ik naar het station? Hoe kan ik daar mijn fiets misschien parkeren? Hoe laat gaat de trein? Je moet op tijd komen voor de trein. Vervolgens ben je op het station waar je moet zijn. Hoe weet ik dat daar deelscooters beschikbaar zijn om naar mijn daadwerkelijke eindbestemming te reizen? Of hoe weet ik dat daar voldoende deelfietsen beschikbaar zijn? Het zijn veel meer denkstappen als je ze eens uit zou werken. Hoeveel denkstappen er gepaard gaan met een ketenreis? Dat zijn er veel meer dan bij unimodaal reizen. En ik denk het vergemakkelijken van met name die aansluiting, die overstappen. En ook het aantrekkelijk maken als je dan wel een keertje een kwartier moet wachten op de bus die je daarna moet pakken. Ik denk dat het inzetten op dat soort aspecten, dat wel de ketenreis een stuk aantrekkelijker kan maken. En dan gaat het niet zozeer om de reis met de fiets naar het station toe zelf. Tuurlijk, dat is ook belangrijk. En het gaat niet alleen om de reis met de trein zelf. Maar het gaat heel erg om die koppeling van die vervoerswijze aan elkaar.
Daar zit eigenlijk de crux.
Ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is, ja.
Ja, ik denk grotendeels. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal indirecte factoren. Je bepaalt niet zomaar waar je kantoor ligt ten opzichte van het station. Natuurlijk zijn er wel ideeën bij stedelijke verdichting. Hè? Klussen zoveel mogelijk, faciliteiten, shoppen, werken, wonen rondom de stations. Dat kan bijdragen aan. Daar heb je dus indirect minder invloed op, maar dat zou dus ook bij kunnen dragen aan die vermakkelijking, wat Mirjam uitlegt, aan die keten in zijn totaliteit.
Ja, want ik zie van als je naar de afgelopen 2 jaar kijkt, ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken, maar ik zie 2 verschillende dingen. Je ziet aan de ene kant zie je dat mensen gewend zijn om vanuit huis te werken, dus minder hoeven te reizen. Ik merk het hier op kantoor ook, dat daar goed gebruik van gemaakt wordt, terwijl iedereen redelijk in de buurt woont. Maar aan de andere kant zie ik ook dat de afgelopen 2 jaar weinig met het OV en met andere vervoersmiddelen gereisd is. En dat men weer aan gewend is hoe makkelijk het is om die auto te pakken. Maar dat is niet makkelijk in dit verhaal. Dat werkt het eigenlijk dan alleen maar tegen. Dan ben je weer, laten we zeggen, een paar stappen terug.
Ja, ik snap wat je bedoelt. En dan zit je, denk ik, ook al op een specifieke groep. Misschien kan ik mezelf daar wel toe schaden. Ja, ik rij nu eenmaal met de auto. Zie mij er nu maar eens uit te krijgen. En dat klinkt een beetje bot, maar ja, die auto staat al voor mijn deur. Het is in principe een heel gebruiksvriendelijk vervoersmiddel. Want ja, je hoeft niet al die keuzes te maken die Mirjam daarnet benoemd heeft. Dus dat wordt het lastige. Natuurlijk valt er ook nog een keten te maken in combinatie met die auto. Maar misschien hebben we het daar zo meteen nog over. Maar dan zit je al op een specifieke doelgroep. En dat is dan vaak lastig, denk ik.
Ik wil wel aanhaken op wat jij benoemt met het maken van een keten met de auto. Ik denk dat dat een hele belangrijke is als je kijkt naar opstoppingen in de binnensteden. Hoge parkeertarieven in binnensteden. Nou, je hebt echt wel veel PNR-locaties aan de randen van steden. Nou, die worden nog niet heel veel gebruikt naar mijn idee. Maar ik denk wel dat daarin ook de combi van auto en OV... Ik denk dat je die daar mooi kan maken. En misschien ook juist iemand die heel vaak met de auto reist, een keer via een PNR reist. Nou, die maakt ook een eerste kennismaking weer met het OV. Maar ik ben het wel met jou eens, Martijn. Het is lastig dat het reisgedrag van mensen is nu veranderd. Als gevolg van de coronacrisis. En ik denk dat voor sommige mensen blijft dat zo. En ik hoop wel dat we een aantal mensen in ieder geval kunnen verleiden om misschien dat reisgedrag weer eens te heroverwegen.
Nou, ik denk dat juist het vanuit het niet elke dag naar kantoor hoeven te bewegen, dat is best wel een goede zet van corona. Als we dan toch iets positiefs moeten benoemen. Maar het lijkt me echt wel heel lastig inderdaad om mij en maar blijkbaar ook Rowan weer uit die auto te krijgen. En het tripje naar Maastricht is me heel goed bevallen. Maar dat was omdat ik me in mijn eentje was. Als we met z'n tweeën waren, dan is het een hele kostbare trip om op die manier richting Maastricht te gaan. Je had het net over bepaalde doelgroepen. Is er een stereotype ketenreiziger te benoemen?
Een stereotype misschien niet, maar over het algemeen zie je wel bijvoorbeeld studenten. Het OV is al gratis voor hen. Dus nou ja, dan zit je heel erg op het financiële aspect, wat dus dan heel aantrekkelijk is vergeleken een auto. Het woon-werkverkeer. Ik denk dan voornamelijk wel toch wel richting de grote steden. Omdat de centra's en nette gebieden buiten de schil van die centra's zijn al autoluw of onaantrekkelijk met de auto te gaan. Dus die groepen en gemiddeld gezien ook wel de wat jongere reiziger. Die staan eerder open en die vinden het makkelijker om die denkstappen in de keten te maken. Ik kan me voorstellen als je, niet om te generaliseren, maar als je 60-plusser bent, je hele leven auto gereden hebt, dat je dan opeens een moeilijke keten moet gaan maken. Ja, hoe doe ik met mijn NS-app en zijn er wel fietsen? Die hebben daar waarschijnlijk minder weet van en staan misschien ook minder open voor een nieuwe manier van reizen. Dus zo zie ik het een beetje.
Ik zou het al knap vinden als ze weten dat er een NS-app is. dat ze een telefoon hebben waar een app op kan.
Ik eigenlijk ook.
Ja.
Nou, dat komt natuurlijk steeds meer. Hè?
Zeker, ja.
Ja, ik denk inderdaad wat jij benoemt, forense scholieren, studenten en veel in de wat grotere steden, denk ik, dat daar ketenreis of naar de grote stad inderdaad toe. Sluit ik me bij.
Want net hadden we het heel eventjes kort over deelmobiliteit. En het valt mij bij mij in de buurt in ieder geval op dat dat ook een bepaalde leeftijdscategorie is die daar gebruik van maakt. Is dat ook de doelgroep waar je het net over had, de jongere doelgroep? Die misschien wat makkelijker, die het niet erg vinden om over te stappen of een andere vorm te kiezen?
Ik denk dat het mes aan twee kanten snijdt daarbij. Ja, je hebt ook genoeg dagjes mensen, om het zo even te noemen, die met die specifieke korting van de NS, volgens mij is dat na de spits, nou ja, eens Utrecht gaan bezoeken. Nou ja, die hebben dan vast gelopen of gefietst naar het station. En met de trein naar Utrecht, dan zijn ze er ook. Dus dat is dan misschien niet die jongere doelgroep. Maar wil je het echt lastiger maken in de vorm van bijvoorbeeld deelmobiliteit, dan denk ik dat je wel eerder die wat jongere doelgroep aanspreekt.
Hoe kom jij nou in je dagelijkse werkzaamheden ketenmobiliteit tegen?
Ik eigenlijk heel weinig. Ik werk voor een gemeente en ben dus eigenlijk ook bezig alleen maar met interne verplaatsingen, dus binnen de gemeente. Een collega van mij die is meer beleids- en zo ook regionaal bezig. En die houdt zich bezig met de Neder-Saxenlijn bijvoorbeeld bij Hardenberg. Dus die gaat echt kijken van... Hoe vertrekt een reiziger vanuit Zwolle naar Hardenberg en hoe leiden we hem of haar richting het centrum? Dus dan zit hij al veel meer op het niveau van de keten en ik ben daar nog niet mee bezig, maar zal misschien iets voor in de toekomst zijn wat ik wel leuk vind. Ja.
Hey, en als we kijken naar de toekomst, wat wordt er gedaan om ketenmobiliteit verder te simuleren of verder in te richten? Zijn daar nieuwe plannen voor?
Ja, voor het verder inrichten zeker. Je ziet dat er veel wordt gewerkt aan hubstrategieën. En dat gaat verder dan alleen de PNR-locaties die ik net noemde, waar de auto en het OV op elkaar aansluit. Het gaat verder dan alleen OV-knooppunten, waar bijvoorbeeld zoals treinstations. Er wordt heel veel meer gekeken ook naar kleinschalige hubs. Mobiliteitshubs, dat is eigenlijk een verzameling van verschillende vervoermiddelen op één locatie. En er wordt dus ook heel erg gekeken naar buurthubs bijvoorbeeld, waar fiets parkeren, deelmobiliteit, misschien komt er nog een bus langs, waar dat veel meer geconcentreerd in de wijk bijvoorbeeld wordt ingericht. En dat maakt, denk ik in ieder geval, dat het ook zichtbaarder wordt.
Kan ik dat al ergens zien, zo'n hub?
Ja, ik weet dat ze in de regio Arnhem-Nijmegen werken ze bijvoorbeeld met e-hubs. En dat is dan bijvoorbeeld, in dit geval is er een locatie vlakbij station in Nijmegen. Maar er zijn ook andere locaties in de stad Nijmegen waar bijvoorbeeld aanbod is van elektrische deelbakfietsen, elektrische fietsen. Er staan elektrische deelauto's. En door dat herkenbaar te maken, zichtbaar te maken in de openbare ruimte, het heeft een duidelijk logo, gaan mensen het herkennen.
Mooi, lijkt me een mooie ontwikkeling.
Ja. En om weer over Zwolle te beginnen, daar hebben ze ook in de toekomst plannen om hubs te maken. In dat geval rond het centrum, om toch ook weer dat autoverkeer buiten het centrum te houden. Ze willen het centrum en de schil daaromheen autoluw maken. En dat kan door middel van een PNR, maar ook door de hub. Dus dat zijn de plannen in Zwolle.
We hebben het heel erg gehad ook over, we hebben over ketenmobiliteit gehad. We hebben het over het gedrag van mensen gehad. Het gedrag van mensen wat de afgelopen jaren is veranderd. Wat zien jullie in de praktijk gebeuren waardoor mensen gestimuleerd worden om weer gebruik te maken van de keten? Of gebruik te maken van een onderdeel van de keten waardoor je eigenlijk verplicht wordt om er een keten van te maken? Zien jullie daar in de praktijk voorbeelden van?
Nou ja, je noemde hem zelf denk ik al in je eigen voorbeeld. De brandstofprijzen die gigantisch stijgen. Daarmee maakt het voor mensen minder aantrekkelijk om met de auto te rijden. Maar voor sommige mensen ook onmogelijk om met de auto te reizen. Ze kunnen het simpelweg niet meer betalen. Ik denk een hele belangrijke is dat er steeds meer door overheden wordt ingezet op het realiseren van de mobiliteitstransitie. Onderdeel daarvan is natuurlijk het bereiken van de klimaatdoelstellingen of aanleiding. En met name in de grote steden is de woningbouwopgave, verdichting, simpelweg ruimtegebrek, is een heel belangrijke, denk ik, aanleiding om aan de slag te gaan als overheden met het stimuleren van ketenverplaatsingen als alternatief dus voor de eigen auto.
Helder. Ik dank jullie hartelijk voor deze frisse blik op de weg. En ik ga binnenkort weer eens even een keten plannen.
Goed bezig.
Ik ook.
Ja, succes dan mee.
Yes.
Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk gaf deze aflevering jou ook een frisse blik op de weg. Kijk in de show notes voor de link naar het artikel met extra informatie. Deel deze aflevering met jouw collega die meer wil weten over dit onderwerp. En vergeet ook niet een review achter te laten bij Apple Podcasts of Spotify, zodat deze aflevering meer mensen bereikt. Tot de volgende frisse blik op de weg.